luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement, waarin ik Rutger Mollé samen met mijn vrouw Brechtje Mollé in de wereld van HR duik. In deze aflevering nummer 10 gaan we kijken naar medezeggenschap tegen de stroom in. Brecht, ik ga zo over onze gast vertellen dat ze onlangs een presentatie bij de SER gaf. Maar jij bent heel recent toegetreden tot de SER Topvrouwen Community. Wat is dat voor platform?
Klopt, ja. De SER Topvrouwen Community helpt organisaties bij het vinden van vrouwen voor topfuncties.
En daar mag ik gewoon naast zitten vandaag.
Ja, dat is een feest, hè?
Ongelooflijk. Onze gast vandaag is Sonja Kroeken. Ze studeerde rechten aan de UvA, werkt een tijdje als advocaat in het arbeidsrecht. En zoals gezegd, vorig jaar bij de SER presenteerde zij hoe zij kijkt naar medezeggenschap.
Ja, en zij was bij de UvA studentassistent en kreeg daar te maken met medezeggenschap. Ook schreef ze een paar artikelen. Ze werkte korte tijd bij BDO, maar merkte dat haar passie toch echt bij medezeggenschap lag. Sonja is een zelfstandige, heeft VEM opgericht. En dat staat voor effectieve medezeggenschap. En dat bestaat volgend jaar maar liefst 10 jaar.
Ja, ik hoop dat we uitgenodigd worden, Brecht. Hey, in 2021 heeft ze de stichting Medezeggenschapsplatform voor Directies en HR opgericht om op landelijk niveau aandacht te vragen voor de positie van directie en HR in de medezeggenschap. Volgens mij dus de perfecte gast om eens lekker over medezeggenschap 3.0 te praten.
Ja, Sonja Kroeken, hartstikke leuk dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Eerste vraag van mij gaat over hoe werk jij nou samen met directies? Je werkt met directies van zorg tot en met ICT, internationaal, MKB. Je doet van allerlei organisaties die tik je aan. Als zo'n directie dan zegt, we zijn niet helemaal tevreden over de samenwerking met de OR. Wat is er dan mis?
Ja, dat is wel de meest gestelde vraag inderdaad. Kun je helpen bij het verbeteren van die samenwerking? En eigenlijk zijn het 3 punten die heel vaak terugkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over vertraging in de besluitvormingsprocessen. Het gaat bijvoorbeeld over dat discussies verzanden in details. Maar het kan ook bijvoorbeeld gaan over dat meer individuele belangen behartigd worden dan echt het collectief. En het is eigenlijk best interessant om te zien, want al die punten zijn eigenlijk een soort van symptomen. Want er ligt iets onder of boven.
Oeh, dat gaan we opgraven vandaag, wat daaronder ligt. Ik ben nu al benieuwd.
Ja, ik kan me voorstellen dat medezeggenschap echt kan floreren als het weet waar de organisatie naartoe wil. Als het in lijn is, zeg maar, met het beeld wat de organisatie heeft over waar gaan we nou naartoe in met deze organisatie. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Het zit heel erg in die beeldvorming. En vanuit een gedeeld beeld samenwerken. Want als de verwachtingen over en weer niet helder zijn, dan wordt het sowieso lastig samenwerken. En aan de beeldvorming die er meestal is, dat is toch wat traditioneel, niet heel erg aantrekkelijk, is wel heel erg belangrijk om daar eerst iets mee te doen. Maar om dat te kunnen doen, is het wel nodig om te weten waarvoor je dan überhaupt bent als OR zijnde.
Ja, want wat vind jij traditionele medezeggenschap?
Ja, traditionele medezeggenschap zie ik vooral als de uitvoering van de wettelijke taak. Dus er is een verplichting om een OR in te richten en die moet betrokken worden bij een aantal besluitvormingsprocessen. Nou, dat vink je dan af en dan ben je klaar. En dan kunnen die losse processen best waarde toevoegen. Maar het gaat eigenlijk om het grotere plaatje. Zoals jij precies zegt, ligt het in lijn met waar de organisatie naartoe gaat? En op welke manier kan dan de OR daar aan bijdragen?
Wiens verantwoordelijkheid is om dat te weten? Heeft de OR de plicht om die informatie op te halen? Of moet die directie die OR voeden met die informatie?
Over de organisatiedoelstellingen bedoel je? Ja. Ja, ik denk dat het eigenlijk beide kanten op werkt. Vanuit de wet is er wel een verplichting op de onderneming gelegd. Op de ondernemer gelegd. Maar als OR zijnde wil je dat het liefste natuurlijk ook weten.
Ja. Nou, help je ook bedrijven die een OR willen oprichten en dat niet volgens een traditionele manier willen doen? Omdat ze daar bijvoorbeeld geen goede verhalen over gehoord hebben of geen goede ervaringen mee hebben. Vertel eens over dat element van je werk.
Ja, wat je dan dus wat je ziet, is dat als mensen of als organisaties zo rond die 50 zitten en ze moeten dan OR oprichten.
50 mensen bedoel
50
je dan?
50 mensen bedoel ik, ja zeker. Ja. Dat het soms in de organisatie ontwikkeling nog best wel vroeg is. Niet alle directeuren zijn er al. En wanneer ze dan denken van, oh, ik ben net bezig om een managementteam samen te stellen. Moet ik nu ook al een OR gaan inrichten? Dat is soms een stap te ver.
Waarom? Waarom is dat een stap te ver?
Omdat ze in de ontwikkeling daar nog niet zijn. Dus dan ze zijn nog met heel veel structuurdingen bezig in hun processen, in hun organisatiestructuur zelf.
Ja.
En dan ook nog een OR erbij. Dat is best lastig. En ja. Als je het in lijn wil brengen met de doelstellingen, soms weten ze ook nog niet helemaal waar willen we nou staan over 5 of 10 jaar.
Ja, ze hebben heel veel ballen in de lucht. Ja. En deze bal komt er ook nog eens
zeker
bij.
Maar dan op een gegeven moment is de tijd wel aangebroken.
Precies.
Om zo'n OR te installeren.
Ja.
En om dat nou niet op de traditionele manier te doen, wat is dan verstandig?
Het is verstandig om stil te staan bij de vraag, wat heeft de OR als middel van medewerkersparticipatie voor toegevoegde waarde in onze organisatie? Dus je zoomt echt uit en je gaat niet kijken, oké, we moeten die OR inrichten, want de wet zegt dat. Maar je gaat echt kijken naar hoe werkt onze organisatie. Hoe kunnen we medezeggenschap vormgeven? En welke rol heeft de OR in dat hele verhaal?
Mooi dat je die twee dingen zo aan elkaar knoopt, hè? Medewerkersparticipatie.
Precies, want dat is eigenlijk waar medezeggenschap over gaat. Het gaat erom op welke manier kunnen medewerkers hun invloed uitoefenen op hun dagelijkse werkzaamheden. Dat is wat meer directe participatie. En indirecte participatie gaat via, in dit geval dan vaak de OR.
Ja.
En daarbij is denk ik ook belangrijk dat de ondernemingsraad een bepaalde afspiegeling is van je medewerkersbestand.
Ja, en dat is altijd als je dan kijkt naar hoe het in de praktijk werkt. Want dat is ook zeg maar de rechtvaardiging voor een OR. De OR die mag besluiten nemen namens de collega's, want hij is gekozen. Maar in de praktijk blijkt dat de meerderheid van de ondernemingsraden helemaal geen verkiezingen houden, omdat er onvoldoende kandidaten zijn.
Ja.
En in veel organisaties weten medewerkers ook niet dat er überhaupt een OR is.
Dus dan is er plek voor x mensen en x mensen melden zich ook aan. En dan zeg je, die doen het dan maar.
Precies, want dan is er niks te kiezen. Ja, dan valt er niks te kiezen. Ja.
Met welke andere vragen komen klanten bij jou?
Die samenwerking is dus een hele belangrijke. Maar het kan inderdaad ook zijn van, we moeten nu een OR oprichten, maar hoe kan het anders? En vaak is er ook wel de vraag van, hoe kunnen we nou de OR moderniseren? En ik vind moderniseren, ik zou het liever dan zeggen, organisatie passend maken. Dus meer een betere fit.
Ja, jij zei net iets over die kandidaten, hè? En of dat er voldoende kandidaten beschikbaar zijn. En vaak, Rutger zei het net al, wordt iedereen die zich aanmeldt gewoon geplaatst omdat er te weinig te kiezen valt. Wat ik vaak meemaak is dat er dan dat het te weinig leeft in organisaties. Hoe kun je dat nou veranderen?
Ja, door te zorgen dat je echt op zoek gaat naar die toegevoegde waarde van de OR. Dus dat je als medewerker ook weet van oké, dit is waarvoor ik naar die OR kan toe gaan. En dit is wat het voor mij kan betekenen. Maar ook hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren. Dus zeg maar het groter geheel schetsen, het integreren in de werkcultuur, in de werkprocessen. Dat maakt dat het meer gaat leven.
Ja. Voelt de OR voor mensen dan nu een beetje als corvée soms?
Zeker.
Ja,
dat heb ik wel eens letterlijk zo gehoord.
Ah.
Ja,
en het moet als een soort trotsmakende taak gaan voelen, waar je aanzien van krijgt. Of waar je echt het gevoel hebt, ik draag bij aan het succes en het geluk van de ondernemer.
Ja, maar dan is het dus niet voldoende om alleen maar die wettelijke taak af te vinken. Daarvoor is het echt nodig om met elkaar te gaan kijken van wat doe je dan? Zeker als je ziet hoe organisaties ook veranderd zijn in de afgelopen jaren en medewerkers ook.
Ja.
Als je het hebt over participatieve processen, dus inspraakprocessen van de medewerkers. Heel veel organisaties doen al heel veel aan werkgroepen, stuurgroepen, dat soort dingen.
Ja.
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, Rutger, over corvée. Maar ik ken ook een ander geluid. Is dat mensen juist de OR ingaan omdat het bijdraagt aan hun cv. Dat ze het als een soort van carrière stap zien.
Ja.
Herken jij dat ook?
Nou ja, als je het zo kunt vormgeven in je organisatie, dat is echt een heel mooi teken. Ja, dat mensen dat ook zien. Het doet wat aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik ben ook wel echt een goede gesprekspartner voor directie en HR.
Hoe zie jij dat zelf? Is het een pluspunt voor jou als iemand OR-werk op zijn cv heeft staan?
Dan wil ik eerst graag weten hoe de OR functioneerde in de organisatie. Want als het ook het traditionele werkwijze is van, we gaan bijvoorbeeld heel erg toetsen. Of we gaan ervan uit dat we niet aan hetzelfde doel werken. Dus wat meer tegenover elkaar staan dan met elkaar aan dezelfde doelen werken. Dan vind ik dat niet per definitie een pluspunt. Alhoewel het ook heel erg nodig kan zijn. Dus dat is best ingewikkeld.
Ja, jij zei net iets over die zuivere juridische taken. Dus ja. Meer een soort van afvinklijstje. Nou, hier hebben we aan voldaan. Is dat verstandig om dat puur vanuit een juridisch kader te benaderen?
Nee, want wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je steeds ad hoc bezig bent met vraagstukken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een werktijdenregeling. Nou, dan heeft de OR er instemming op en dat ga je met elkaar bespreken. Of je hebt het over een reorganisatie. Maar al die losse voorgenomen besluiten komen natuurlijk ergens vandaan. Uit de visie van de organisatie of de missie of de strategie. Waar je naartoe wil, welke doelstellingen er zijn. Dus het is heel veel zinvoller om meer uit te zoomen en daarnaar te kijken.
Echt de grotere lijn te pakken. Ja. En van daaruit denk ik dat de ondernemersraad zich ook wat beter kan bedenken waar de voorgenomen besluiten over zullen gaan in de toekomst.
Zeker. Ja. En het is veel makkelijker dan elke keer ad hoc, zeg maar, dan te toetsen of daarnaar te kijken.
Ja. Stelling van mijn kant. Een OR moet meer zijn dan een interne vakbond. Sonja.
Ja. Dat klopt.
Eens met de stelling.
Eens met de stelling.
Ligt toe.
Het is, een OR heeft echt een hele andere rol dan een vakbond. Alleen al omdat de OR in een organisatie werkt en niet daarbuiten staat. Dat maakt het al anders.
Vakbondsleden kunnen wel ook in de organisatie werken.
Klopt, en dan wordt het soms best lastig om die verschillende petten te scheiden van elkaar. En dat maakt het OR-werk ten eerste niet per definitie makkelijker op. Maar ik wil ook niet zeggen dat het er per definitie beter op wordt.
Oké. Nou ja, interessant. Ik weet dat er ook ondernemingsraden zijn die met hun werkgever arbeidsvoorwaarden afspreken. Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Wacht even. Als leek begrijp ik het goed dat dan de OR de rol van de vakbond een beetje overneemt?
Ja, vaak zie je dat inderdaad een CAO of een arbeidsvoorwaardenpakket met vakbonden wordt overeengekomen. Maar sommige bedrijven die kiezen ervoor om dat met een ondernemingsraad
Ik ben weer bij Sonja.
daar kun je verschillend naar kijken. Mijn mening is dat je dat liever niet doet. Omdat je te dicht op je collega's zit. Maar ook vanwege het feit wat ik net vertelde. Als de OR nog niet zo leeft, dan is het ook maar de vraag namens hoeveel medewerkers de OR dan spreekt in de organisatie. Dus dat vind ik wel dat zijn lastige discussies.
Dus als ik jou goed begrijp, zeg jij vooral een OR oprichten om te helpen inderdaad met die voorgenomen besluiten.
Ja.
En een vakbond is toch voor een ander doel op aarde?
Zeker, zeker.
Oké, wat speelt er bij HR als jij over de vloer bent?
Nou ja, bij HR, ik kom HR in verschillende functies eigenlijk tegen. En wanneer HR vooral als gesprekspartner ook functioneert van de OR, dan zie je dat HR het soms heel lastig vindt om, wanneer ze signaleren dat iets niet helemaal lekker loopt, om daar dan ook iets mee te gaan doen. En dat zit vooral in de onafhankelijke positie van de OR. Want daar wil je toch ook niet te veel inhoudelijk op sturen. Beleidsmatige HR-professional, dan heb je meer te maken met je wilt misschien iets in lijn brengen met je HR-beleid. Wat ik net zei, misschien een werktijdenregeling of beloningssystematiek aanpassen. En dat moet uiteindelijk ook langs de OR. En dan kan het dus zijn dat wat jij bedacht had qua tijd het misschien niet gaat lukken omdat het nog een traject moet afleggen. En als laatste kun je als adviseur ook te maken krijgen met een medewerker die langskomt en die zegt, ik heb nu OR-taken en mijn eigen werktaken. Hoe moet ik dit nu gaan bolwerken? En ik denk dat bij alle rollen die je tegenkomt, de kern is, we zitten misschien niet helemaal in de positie om er iets aan te veranderen, denken we. Maar we hebben er soms wel last van.
En we zitten misschien niet helemaal in de positie om er iets aan te veranderen. Wat bedoel je dan?
Nou ja, kijk, als je als gesprekspartner functioneert van de OR, dan is heel vaak het idee, je mag je niet bemoeien met de ontwikkeling van medezeggenschap, want dat is van de OR. En dat is maar de vraag of het van de OR is.
Dat is een hele interessante, want de vraag van wie is medezeggenschap vind ik een hele boeiende. Daar doe jij volgens mij op.
Klopt, want als je kijkt naar de bedoeling van medezeggenschap, ook in de wet, dan gaat het er vooral om dat er een manier is voor medewerkers om invloed uit te oefenen. En de OR is daarin een middel en niet het doel op zich. Dus wat mij betreft is medezeggenschap vooral van de organisatie als geheel en vooral ook van medewerkers.
Ja. Dus HR moet ook niet terughoudend zijn in de rol die ze kunnen pakken?
Zeker niet. Ik zou liever zeggen dat ze nog veel proactiever mogen acteren dan terughoudend te zijn. Want daar ligt ook de expertise om het op te pakken. Ik bedoel, HR heeft met participatie van medewerkers, zeg maar de directe participatie, ook superveel mooie ontwikkelingen al gebracht. Als het gaat om die co-creatie of die inspraakprocessen. En dat kan ook als het gaat om de indirecte vorm.
Ja, dan heb ik wel even een vraag. Stel, ik zit in de OR van een onderneming. Heb ik een hele actieve HR-afdeling. En die gaan al die dingen organiseren die jij nu zegt. Organisatieontwikkeling, een brainstorm, een hackathon. Daar gaan mensen dus helemaal nadenken over de organisatieontwikkeling. Hoe moet ik me daar als OR-lid dan toe verhouden? Moet ik daar gewoon als medewerker in de zaal gaan zitten? Of moet ik daar als OR-lid in de zaal gaan zitten? Want ik hoor je net zeggen dat die taken eigenlijk wel overlappen.
Zeker. En het is ook maar net hoe je de OR positioneert in die organisatie. Wat op die vraag het antwoord is. Dus het is heel erg belangrijk om te kijken waar zit die toegevoegde waarde. En als er al heel veel van die processen zijn, dan is dat voor de OR soms ook best bedreigend. Want hun rol en hun positie wordt aangetast. In die zin, je kunt het ervaren als het wordt uitgehold. Want ineens liggen die inspraakprocessen bij medewerkers. Wat je ook kunt doen, is denken vanuit de OR, maar het liefst dus vanuit de hele organisatie. Die OR die is er vanuit een coördinerende rol of procesmatige rol, waarin je gaat kijken naar, de OR die neemt deel aan zo'n groep. En die gaat vooral kijken, is deze groep representatief? Komt iedereen aan het woord? Wat wordt er met input gedaan? En dan zit je dus veel meer op het medezeggenschapsproces dan op de inhoud.
Ja, ga je eigenlijk een stapje hoger.
Ja, ja.
Nou, en ben ik wel benieuwd naar hoe jij dan de ideale wereld zou schetsen. Want je weet er natuurlijk ontzettend veel van. Hoe ziet die eruit?
De ideale medezeggenschapswereld? Ja, laten we het daar.
Maar daar doel ik ook op. Dankjewel.
Ik zie die vooral wanneer de OR echt als effectief middel werkt in organisatie. En dat bedoel ik heel concreet. Aan de ene kant echt als een goede gesprekspartner voor directie in de zin van, en over en weer trouwens, in de zin van wij weten waar we het over hebben en we hebben ook de vaardigheden om dat goed met elkaar te doen. En aan de andere kant ook echt een goede afvaardiging van de medewerkers, zodat de medewerkers zich ook echt goed vertegenwoordigd voelen.
Is dan het belangrijk, eigenlijk is het een suggestieve vraag, maar ik stel hem toch. Er zijn heel veel cursussen voor ondernemingsraadleden en OR'en in zijn geheel. Zou je dat aanraden voordat men gaat starten?
Ik zou beginnen bij de basis. Dus waarvoor ben je er met elkaar? En daarna is verdieping op inhoud en wat zijn de juridische kaders is zeker nodig. Maar het mooiste vind ik nog, en dat mist soms nog wel in de praktijk. Ik doe bijvoorbeeld de onboardingsprogramma's met directie, HR en OR samen. Waarbij je dus met elkaar dezelfde informatie hebt.
Wat mooi. Goed, wat slim. Ja, dat wist ik nog niet. Dat wist ik nog niet van jou. Ik hoor iets nieuws. Wat leuk.
Ja.
Wat slim. Ik kan me voorstellen dat het een hele unieke benadering is. En wat is de meerwaarde daarvan dan alleen los met een OER te gaan zitten?
Nou ja, kijk, als je nog niet goed helder hebt met elkaar waarvoor je er nou bent. En de OER die wordt getraind vanuit bijvoorbeeld alleen de wettelijke benadering. Dan denkt de OER heel vaak, dit is wat we moeten doen. Zeker als ze nieuw zijn. Dat is ook helemaal logisch. Maar aan de andere kant heb je dan een bestuurder die of nog geen training heeft gehad. Of daar zijn eigen invulling aan geeft. Want er zijn ook heel veel open normen in die wet. Ja. En als je dat nou met elkaar samenpakt. En je bespreekt ook meteen met elkaar hoe gaan we dan om met die grijze gebieden, want die zijn er. Hoe vertalen we die concreet naar onze organisatie? Ja, dan heb je echt een heel mooi fundament om vanuit samen te werken.
Kijk, dus je bestaat nu binnenkort 10 jaar, maar stel je bestaat 20 jaar, je hebt 100 man, dan ziet zo jouw eigen ultieme OR eruit. Ja.
Mijn ultieme OR ziet er dan uit dat het een relatief, want kijk bij 100, dan is het nog te overzien, maar een relatief kleinere groep medewerkers is, die echt vanuit een visie samen met mij op medezeggenschap werkt. Ja. En die dus daarnaast nog veel meer participatieprocessen of groepen of projecten organiseert. Waardoor het niet alleen één clubje medewerkers is.
Helder. Waar ik even met jou naar wil kijken is die nieuwe generaties die nu de arbeidsmarkt opstromen. Ja. Kijken die anders aan tegen deze onderwerpen?
Ja, je ziet wel in de praktijk dat als het gaat om de jongere generaties, dat bijvoorbeeld die zittingstermijn van een OR, dat is gemiddeld 3 jaar. Ja. En dat is best lang, want zo lang werken ze soms niet eens bij een organisatie. Dus dat is zeg maar één punt. Het is een te lange zittingstermijn. En ze werken graag projectmatig of op expertise, overzichtelijke periode qua tijd. En dan is er echt een andere werkwijze nodig.
Helder. We gaan er nu kort uit voor een hele kleine commerciële onderbreking. En daarna gaan we Sonja vragen hoe moderne organisaties hun personeel betrekken en welk fantastisch effect dat heeft. Tot zo.
Bij Numbers maken we software die draait om medewerkers. Wat ons product uniek maakt, is dat het HR- en salarisprocessen integreert in 1 naadloze workflow, waarin medewerkers veel HR-zaken zelf kunnen regelen. Welke zaken dat zijn, verschilt per bedrijf. Iedere medewerker moet natuurlijk een contract digitaal kunnen ondertekenen, een loonstrook ontvangen en eenvoudig verlof kunnen aanvragen. Maar sommige bedrijven hebben daarnaast baat bij het automatiseren van het sollicitatieproces, het stroomlijnen van beoordelingsgesprekken of het automatiseren van declaraties. En als een bedrijf groeit, veranderen ook de HR-behoeftes. Doordat Numbers op een flexibele manier aanvullende functionaliteiten aanbiedt, is er voor ieder bedrijf een passende oplossing die later eenvoudig kan worden uitgebreid. Wees voorbereid op de toekomst met Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug, luisteraars. Sonja, we hadden het net ook al even kort aan de orde, de vraag van Rutger. Moderne organisaties betrekken hun personeel vaak goed. Welk effect heeft dat?
Ja, het heeft effect dat medewerkers zich gehoord voelen natuurlijk. En dat ze ook vanuit een bepaalde betrokkenheid bij willen dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. En voor directie is het heel fijn dat er ook bijvoorbeeld een OR is. Die kan helpen met het meer wegen van die inspraak. Want je kunt je voorstellen dat als je heel veel input hebt vanuit de medewerkers, dat het soms ook lastig is om dan goed te gaan wegen van oké, waar liggen dan de zwaartepunten? En daar kan een OR dan bijvoorbeeld heel erg mooi op inspelen.
Ja, goeie. Want daar waar je het hebt over het wegen van een oordeel, daar speelt natuurlijk informatie ook een hele belangrijke rol in. En een OR heeft soms echt wel een andere informatiepositie dan een directie. Speelt dat nog een rol in je werk?
Kijk, wanneer de OR en directie die trajecten samen doorlopen, dan zie je wel vaker dat bijvoorbeeld de OR meer informatie heeft dan de medewerkers. Dus dat maakt zeg maar die rol van de OR wel een hele andere. Want een OR heeft ook geheimhouding en daar kun je dus ook vertrouwelijk dingen mee delen. Dat is dan niet zo met de medewerkers, niet altijd zo. Dus dat is wel anders. Maar ik ga er wel vanuit dat in de processen en in de trajecten die ze dan samen doorlopen, dat die informatie tussen directie en OR redelijk gelijk is.
Ja. Sonja, je kijkt naar hoe je het modern kunt organiseren. Dat woord modern, kun je dat toelichten?
Ja, dat kan ik. Moderne is voor mij meer dat het past bij de organisatie. Want soms zijn organisaties gewoon sowieso nog wat traditioneler van aard. En dan is het ook helemaal prima om nog een iets traditionelere insteek te kiezen, zolang het maar in lijn is met de rest van de organisatie. Dus dat is vooral wat ik bedoel met moderner of passender.
Ja, ik zat even op je website te loeren. Ikbenvem.nl. En daar heb je het over de OR3-methode. Zou je die eens kunnen toelichten aan onze luisteraars?
Ja, zeker kan ik dat. De OR3-methode die heb ik ontwikkeld omdat de vraag eigenlijk vanuit de klanten kwam van ja, we begrijpen dat verhaal, we moeten het in lijn brengen met elkaar. Maar waar begin je dan? En hoe doe je dat dan een beetje op een gestructureerde manier? En dat heb ik in de OR3-methode gegoten. waarbij je de eerste stap neemt om te kijken van wat is dan de rol en positie van de OR als het gaat om die organisatiedoelstellingen. De tweede pijler gaat vooral over structuur. Dus hoe ziet bijvoorbeeld ook de juridische structuur eruit? Want een international heeft een andere structuur dan een MKB'er. En de derde is cultuur. En dat, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Dus hoe zorg je ervoor dat die werkcultuur en die werkprocessen, dat daar medezeggenschap echt een onderdeel van is.
Ja. Help je juridische achtergrondje in je huidige baan?
Deels wel. Omdat ik weet hoe de juridische kaders eruit zien. Dus ik weet heel goed wat wel moet ook niet. En tegelijkertijd probeer ik er, zeker in de beginfase, wanneer ik samenwerk met de organisatie, zo ver mogelijk van te blijven.
En dan had je het net al even over organisaties waarbij het heel goed gaat, hè? Heb jij een voorbeeld van een modelorganisatie?
Ja, dat vind ik ook leuk om te weten. Dus een organisatie waarvan je echt zegt, nou, die hebben het nou heel goed voor elkaar.
Ja. Ja, ik kan er meerdere noemen, maar ik zal beginnen bij degene waarbij we het laatste stukje net hebben afgerond. Dat is Emprise. Dat is een ICT-dienstverlener. En wat daar heel erg mooi is, is dat we aan het begin een medezeggenschapsmanifest hebben samengesteld. Of hebben opgesteld. En dat ook breed hebben gecommuniceerd in de organisatie. Er waren veel mensen die zich kandidaat hadden gesteld. Het dubbele van het aantal zetels. Dus dat is een heel mooi resultaat. En het allerleukste is dat we nu een gezamenlijke onboarding dus net hebben doorlopen met elkaar. Dus wat je dan aan de voorkant hebt bedacht, want dit was de eerste OR die ingericht moest worden. Wat je aan de voorkant hebt bedacht, hebben we nu ook in de samenwerking geïmplementeerd.
Sonja, je loopt echt over van de kennis over dit onderwerp. Wordt het niet eens tijd voor een boek?
Ja, nou, dat vind ik eigenlijk best een goed idee. Het staat in de planning om daar in het najaar eens mee te gaan beginnen.
Leuk, ja. Ik kijk er naar uit. Ja. Hey, wat zegt een directie als je ergens geweest bent? Je rondt iets af. Wat is dan de Sonja-magie die is achtergebleven?
Nou, dat ze er zin in hebben om ook echt met die medezeggenschap aan de slag te gaan. En dat is al vaak na de eerste kennismaking of intake die ik dan doe. HR die staat er meestal iets positiever tegenover. Die zijn die zien wat meer het nut sowieso van een OR. Directie is soms nog iets sceptischer. Maar wanneer ik ze vertel dat het eigenlijk niks meer is dan via een indirecte manier die medewerkers te betrekken in lijn met jouw organisatie, dan vinden ze dat eigenlijk heel leuk.
We sluiten altijd de HR-podcast af met 3 tips voor onze luisteraars. Wat zijn nou jouw tips voor de HR-professionals die zitten te luisteren?
Mijn allereerste tip zou zijn, zorg dat je inzicht krijgt in waar medewerkers behoefte aan hebben als het gaat om medezeggenschap. En dan heel specifiek wat dan de rol van de OR daarin is. Het liefst doe je dat samen met de OR. Maar soms merk ik dat wanneer de OR vanuit het traditioneel beeld naar de taak kijkt, dat er nog iets van weerstand kan ontstaan. En toch zou ik dan de HR-professionals willen meegeven om wel dat inzicht te verkrijgen. Want het gaat uiteindelijk om de medewerkers. Als tweede, creëer vooral die cultuur door die werkprocessen en het gedrag zo vorm te geven dat medewerkers medezeggenschapsvaardiger worden. En dus ook weten waar het over gaat.
Mooi woord, medezeggenschapsvaardiger.
Ja, prachtig.
Neem ik mee van vandaag. Tip 3.
Tip 3 is vooral in gesprek gaan met directie om te komen tot die paraplu. Want dat is het allerbelangrijkste om verder vanuit samen te werken.
Veel van onze gasten hebben een bonustip. Heb jij die ook voor ons?
Zeker. Als je nou bezig bent met die OR en je merkt dat de beeldvorming nog traditioneel is, ook in jouw organisatie, kies dan een andere naam. Een leuke naam die past bij jouw club.
Heb je een voorbeeld?
Ja, nou ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld Emprise, daar hebben we nu de Board of Empowerment. Omdat dat heel erg in lijn ligt met het cultuurprogramma die zij hebben ontwikkeld. En dat past niet bij iedere organisatie, maar ik heb ook eentje die heet de Raad van de Toekomst. Omdat ze heel erg gericht zijn op toekomstbeleid. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden.
Heel erg leuk. Mm-hmm. Klinkt ook leuk op je cv als je daar ingezeten hebt.
Ja.
Zou ik er ook op zetten. Dank voor je komst, Sonja. Heel fijn dat je hier was. Ja, luisteraars, Rendement organiseert diverse praktijkgerichte trainingen voor leden van de ondernemingsraad. En daarmee vergroot je je kennis. Je blijft op de hoogte van de actuele ontwikkeling en je verbetert je vaardigheden. En zo kun je je achterban nog beter vertegenwoordigen. Nou, klinkt het je als muziek in de oren? Kijk dan even op rendement.nl en ontvang 100 euro korting met de kortingscode PODCAST. Dank voor het luisteren. Wij maken graag deze uitzendingen voor jullie en we zien je bij de volgende. Tot dan.
Het HR-halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.